Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ja, dames en heren, u bent weer hier om te aanschouwen hoe het gaat met de revolutie. En ik kan wel vrij zeker en met heel veel zelfvertrouwen zeggen dat het goed gaat met de revolutie. Want Wilde Haren, de podcast, is back up in your era. We zijn vandaag vanaf een speciale locatie, Down the Rabbit Hole in Beuningen. Dat ligt aan de grens van Nijmegen. Het is een gezellig festival waar er een bepaalde gemeenschapszin heerst, zou je kunnen zeggen. Dus wat dat betreft helemaal perfect aansluitend op Wilde Haren, de podcast. En niet in het laatste geval hebben we ook een terrein op Wilde Haren, de podcast. Nee, sorry. We hebben een terrein op Down the Rabbit Hole Festival dat Wilde Haren heet. Maar voordat we gaan naar deze speciale aflevering vanaf deze speciale locatie, een word from our sponsors. En wat is nou de main sponsor van Wilde Haren de podcast? Dat is Wilde Haren de podcast. En hoe werkt dat dan? Je kunt naar petjeaf.com/wildeharen. Daar kun je donateur worden voor €3 per aflevering. En dan support je ons voortbestaan. Dan support je de revolutie. Dan support je wellicht het belangrijkste dat je ooit gaat supporten in jouw leven. Doe dat dus vooral. Daarnaast is leuk om te vermelden, Wilde Haren de appgroep bestaat. Daar kun je in. Het is daar gezellig. Mensen geven elkaar tips over hoe je leven te leiden. Over hoe om te gaan met maandagmorgen, met dinsdagmorgen, met woensdagmorgen. En soms in hele speciale gevallen gaat het zelfs over donderdagmorgen. Het is reuze. Er worden daar discussies gevoerd. Er wordt daar gezellig gekeuveld. Er worden foto's gemaakt. Het gaat soms over vis, soms over schoenen en soms over de relatie met je stiefmoeder. Daarnaast kun je ook naar youtube.com/wildeharendepodcast, instagram.com/wildeharendepodcast, twitter.com/wildeharendepc of de iTunes podcast app. En daar kun je abonneren op Wilde Haren de podcast. Dat kan ook op al die andere platforms. Je kunt ook commenten, liken, je mening achterlaten. En wellicht doen wij wel iets met die mening. Al is het alleen maar aanschouwen wat jouw mening is. Het is heel belangrijk in deze wereld van meningen. Maar nu gaan we naar aflevering 9 alweer van seizoen 5 van Wilde Haren de podcast. En zoals ik al zei, het is een bijzondere. We zijn vanaf een hele speciale en iets wat geïmproviseerde locatie, namelijk de Barn op het Down the Rabbit Hole Festival. Maar het ziet er allemaal helemaal top uit en het klinkt ook top. En er is een live publiek en het is super gezellig. En we hebben te gast Ieder Kofferman, dat is de directeur van het festival, maar bovenal een goede oude vriend van mij uit Amersfoort. En we hebben het een beetje over hoe hij gekomen is tot deze plek, de stoel waarin hij zit, dat wat hem heeft gebracht van een 16-jarige tiener met ideeën over wat hij graag wilde met zijn leven, naar het aansturen van een van de grootste festivals in Nederland. En het is boeiend. Dus without further ado, aflevering 8, seizoen 5, Wilde Haren de podcast, met de immer vriendelijke en bijzonder knappe Ieder Kofferman. Aflevering 9. Adrenaline, Ieder.
Totaal, ja.
Hoe deel je daarmee? Als je soort de momenten vlak voor het festival begint, wat voel je dan? Ben je dan zenuwachtig?
Nou, er zit wel een... kijk, je hebt niet alles in de hand. Dus het is altijd wel een beetje spannend, ja. En het is vooral, gaat het gebeuren? Dat is altijd mijn grote vraag.
Hoe bedoel je? Gaan de deuren open? Je weet toch dat de deuren open gaan?
Ja, precies. Maar gaat het gebeuren? Komt het los? Dat hele plaatje waar je het hele jaar mee bezig bent?
Ja.
Gaat dat... Komt die energie erin? Hoe gaan mensen het vinden eigenlijk?
En natuurlijk, ik bedoel, het weer, weet je wel. Van de meeste bezoekers zullen altijd denken, die gaan kijken in de weer-app. En voor hen is het meer welke kleren trek ik aan. Maar voor jou is het gewoon
Ja. Hoe gaat de horeca en zo?
Ja, dus ik neem altijd, volgens mij is dat iets van 2 maanden van tevoren. Je hebt zo'n app en dan kun je dan een kwartaalabonnementje nemen. Mm-hmm. Nou, ik ben niet heel skeer, maar op dat punt denk ik dan, neem ik 1 keer in het jaar, neem ik 2 maanden van tevoren een kwartaalabonnementje op het weer. En dan kun je in plaats van 1 week, kun je 2 weken redelijk gedetailleerd vooruitkijken.
Oh, echt?
Ja.
En dan... Maar maakt dat je niet juist gek? Want ik bedoel, je hebt het weer niet onder controle. Je weet alleen of het kut wordt.
Ja, klopt. Ja, dit was dus bijvoorbeeld in dit geval was het 2 weken geleden zo dat het nu 26 graden en alleen maar zon en al, het was een soort tropisch, een beetje zoals vorig jaar.
Ja.
En dan zie je dat zo in op een gegeven moment een heel klein beetje zo iets teruglopen. Eerst denk je, het is misschien ook wel lekker, weet je wel, hallo. Ja. Moet ook nog gewoon een beetje bewogen worden. En dan op een gegeven moment dan kom je zo in die soort van zone van, oh shit, wordt het echt 18 graden dan? Nee toch, nee. En dan ga je weer, dus ja, je houdt jezelf
wel bezig. Ik kan me voorstellen, het is een beetje soort niet heel romantisch om het erover te hebben, maar ik kan me zo voorstellen dat zeg maar met alle data en alle mogelijke manieren waarop we kunnen meten hoe bepaalde variabelen invloed hebben op andere constanten, zoals het feit dat het festival gaat gebeuren, kan ik me zo voorstellen dat jij een soort interne calculator in je hoofd hebt zitten van, oh, als we zoveel graden in temperatuur gaan zakken, dan gaan we ook zoveel minder biertjes verkopen en gaan we zoveel... Zit dat ook in je hoofd? Is het zo extreem?
Ja, dat zijn vanuit onze horeca mensen natuurlijk wel... De ideale biertemperatuur, die is er.
Wat is de ideale biertemperatuur?
21,5, zoiets. Ja. En dan dus half wolk, half zon. Want je wil aan de ene kant af en toe wel opwarmen, aan de andere kant af en toe ook weer koel.
Want mensen gaan water drinken als het 30 graden is.
Ja, bijvoorbeeld, of drager of weet je. Maar goed, het is natuurlijk ook gewoon... Ja, uiteindelijk gaat het vooral om de kwaliteit van voor het publiek is. Dus in die zin, maar dat bestaat wel, ja. Dat is wel een gegeven.
We zitten hier nu op het Down the Rabbit Hole Festival. Dames en heren, dit is trouwens Ide, de directeur van dit festival. Applausje voor Ide.
Hallo allemaal.
We hebben hier een klein beetje publiek, gezellig. Fijn dat jullie er zijn. Anders dan zit je ook maar zo een beetje te praten terwijl niemand luistert. En wat ik me afvraag, ik dacht, hoe beginnen we met een soort goede vraag? En ik ken jou natuurlijk al heel lang. En ik dacht, voor iemand die luistert in ieder geval, is het wellicht interessant om te vertellen, als je de zesde, is dit de zesde editie?
Ja.
Als je de zesde editie hebt van Down the Rabbit Hole, een succesvol festival, en jij als de eindverantwoordelijke voor het hele ding, en dan terug naar jou als tiener, 16 jaar.
Ja.
In 10 stappen, hoe kom je van tiener van 16 naar een succesvolle zesde editie van een festival als directeur?
Ik vond het op mijn 16e vond ik heel veel verschillende dingen leuk. Muziek primair. Dat hield me gewoon gaande. Dus dat betekent gewoon als school klaar was dat muziek begon. Dus ik was zelf wel muziek aan het maken. Ik heb altijd nooit de illusie gehad dat ik daar echt...
Een ster zou worden?
Nee.
Terwijl dat ik dat wel zag, bijvoorbeeld?
Ja, jij zag het van jezelf.
Nee, ik zag het van jou ook.
Oh, dank je. Ja.
Nog steeds.
Ja,
en, je bent de knapste festivaldirecteur van Nederland.
Dat weet ik eigenlijk niet. Is het zo, ja.
Tussen wie zou het gaan, denk je?
Ja, goede vraag. Jan Smeets vind ik op zijn manier...
Zo'n knappe man.
Ja, de knappe man.
Erudite kop.
Erik.
Zou er zo'n standbeeld van moeten maken, zou
ik. Ja, en ik hoor dat Maurits Westerik net bij Best Cup Secret is begonnen.
Veel mannen.
Ja, dat vind ik ook. Ik zou ook graag wat dat betreft wel vrouw willen zijn, eigenlijk. Zo van, weet je wel, ja.
Kan gewoon.
Ja, of misschien moet ik wel op een gegeven moment... Ja. Ik vind het wel heel leuk wat ik doe, dus wil je dan ook weer niet...
Maar goed, je ging geen ster worden, dat had je besloten?
Nee, en ik deed dingen met theater. Dus ik had al heel snel zoiets van, er zijn gewoon meerdere kunstdisciplines die mij boeien. Dus dat is denk ik een belangrijke die nu nog steeds heel erg overeind blijft. En het idee van mensen bij elkaar brengen of zo, dat was altijd wel een drijfveer.
Gewoon toekijken hoe mensen plezier hebben op jouw konto?
Ja, dat is wel iets, ja. De goede gasten.
Op een heel respectvolle manier bedoeld natuurlijk. Nee, ja, maar gewoon meer, jij zet het neer voor mensen te have fun.
Ja, ja, dat is absoluut een kick, ja. Dat klopt.
Oké, dus stap 1 was dat. Je realiseerde dat je geen ster wilde worden, maar dat je wel iets wilde doen in dit hele verhaal. Wat was dan stap 2? Wat ging je doen?
Ik ging in Amersfoort, waar wij allebei toen zaten, ging ik beginnen met een festival. Wat toen nog niet heel... Er waren wel veel festivals. Ik ging natuurlijk al naar Lowlands en zo, maar... Toen heb ik een festival gestart waarbij ik eigenlijk al die verschillende... Ik leerde heel veel mensen kennen in de theater, de kunst, de muziek. Die bracht ik bij elkaar op een podium. En daaromheen ging ik ook mensen verzamelen om dat festival te organiseren. En dat heette Per Expressie. En dat was 1500 mensen in de Flint, in de stadshal. En dat werd eigenlijk de eerste gathering van al die disciplines en al die mensen bij elkaar. En dat vond ik heel leuk.
Wat zou jij zeggen dat er in Amersfoort... Want er zijn heel veel initiatieven vanuit Amersfoort. Hè? We kennen natuurlijk de jongens van Cult Lab. Shout-out naar hen. Die Wildeburg Festival doen, Into the Woods en nog een heleboel andere tof festivals, Lepeltje Lepeltje, et cetera, et cetera. Ja. Zoals ik begrijp, komt de Parade origineel uit Amersfoort.
Oerol.
Oerol komt origineel uit Amersfoort. Wat is het in Amersfoort dat er in het water zit waardoor mensen dit soort dingen gaan doen? Is het zo saai dat we onze eigen feestje moeten organiseren?
Ja, ik denk het deels wel, ja. Het is een middelgrote stad, schuurt een beetje aan de Randstad. Dus het heeft zo wat invloeden van alle kanten. Het zit in het midden en de stad is precies groot genoeg dat je op een gegeven moment wel op het punt komt van er moet wat gebeuren. Worden genoeg mensen geboren waar ook weer mensen tussen zitten.
Het is altijd fijn als mensen worden geboren.
Ja, dat heeft voordelen. En, dus ik denk dat het wel een... Ja, dat is wel iets, ja. Ze zeggen ook dat Amersfoort komt van de Eem, hè. Doordat je door de Eem heen gaat waden. Dus misschien zit er wel echt wat in
echt
het water.
Echt in het water, ja?
Ja, dat nou. Ja. Maar, nou, ik moet zeggen, ik heb wel een voorbeeld gehad aan die gasten van de Parade en zo. Terts en Hans Brandwacht, zo, die dat al deden. Die gewoon erop uittrokken. En toen wij net begonnen, toen wilden ze af en toe wel even een tentje aan ons lenen. Dus dat heeft wel invloed.
Stap 3 kan ik me voorstellen. Dan leer je voor het eerst wat er allemaal voor haken en ogen zitten aan het neerzetten van iets wat leuk is voor mensen.
Ja, dat was inderdaad rond het 2021 of zo. Dan kom je wat verder met zo'n organisatie. En wij deden dat allemaal voor de lol. Hè. Dus ik stond gewoon achter de bar. En dan de 24 uur precies genoeg om mijn huur te betalen en zo. En dan gingen we dat doen met hem voor de lol. Maar die lol is natuurlijk op een gegeven moment als het serieuzer wordt. Want we wilden een platform. Ze gingen productieruimtes bouwen en studio's, et cetera, et cetera. Ja, dan wordt het gewoon serieuzer. En dan moet je dat ook op een andere manier structureel gaan organiseren. Ja, dan loop je ook tegen je beperkingen aan als organisatie. En ook tegen beperkingen bij jezelf. Dus dan, dat is wel de eerste
Wat
keer.
Waren de beperkingen bij jezelf?
Nou, dat ik op dat moment nog wel chaot was, denk ik. Weet je wel? Dus dat je
fietssleutels kwijt, zo dat soort dingen.
Ja, dat niet zoveel, zeer. Maar meer dat je, dus omdat je enthousiast bent of zo, of dat je wel mensen bij elkaar brengt, maar vervolgens even vergeet om die twee stappen achteraan te zetten, zodat iedereen ook echt lekker mee aan de bak kan. En,
wat zou je zeggen is de grote valkuil? We hebben natuurlijk nu net op zeer tragische wijze gezien hoe het mis kan gaan met een groot festival. Wat zou je zeggen is de grote valkuil die er schuilt achter het neerzetten van een festival van deze grootte?
Nou, niet vooruitdenken. Dus niet weten wat er gaat gebeuren op een zeker moment als alles bij elkaar komt. Dat is denk ik het belangrijkste. Want als je daar niet over nadenkt, wat de impact kan zijn van... Ja, dan ben je nooit stap voor. En dat moet je wel zijn.
En dan kan ik me voorstellen dat je dus bijvoorbeeld gaat omringen met mensen die ervarener zijn. Of in ieder geval advies gaat inwinnen bij mensen die dat meer
zeker
hebben gedaan dan dat jij dat hebt gedaan. Wie zeker waren die mensen voor jou?
Nou ja, in eerste instantie in patronaat bijvoorbeeld Jeroen Blijleven. Iemand die daar directeur was. En daar ging ik werken als programmeur.
Oké, stap 5.
Ja, dat klopt. Ja. Eerst begon ik in de kelder, werd ik aangenomen.
Stap 5.
Dat is een heel klein poppodiumpje. Ja. In die tijd bedoel je? Terug in...
Nou, weet ik niet. Dus ik kan me voorstellen dat je daar... Ik bedoel, als je als programmeur werkt, dan pak je een deel van wat mensen bij elkaar brengt, toch? Ja, dus dat is programmering.
Met name de inhoud, ja. Je bent natuurlijk daarmee wel heel bezig ook met hoe die inhoud uiteindelijk in zijn werk gaat in de praktijk. Dus de productiekant, et cetera, en de marketing natuurlijk. Dus je gaat aan die onderdelen ook wel beginnen.
Ja.
Ik denk dat ik er voor het eerst tegenaan liep tegen mijn eigen beperkingen of zo. Toen ik dat echt... Dat ik bijvoorbeeld elke week 4 programma's moest opleveren. Dus dat je een soort van... Dat het ook, weet je wel, in de popzaal is natuurlijk gewoon de hele week, als het even kan, open. En dat was echt zo van... Ja, ik begon zo van... Ja, je mag 4 maanden programmeren in dat zaaltje. En dan stoppen we ermee. Dus het is eigenlijk nog even... Ja, uiteindelijk zijn we nog 2 jaar langer doorgegaan daar en toen naar een andere locatie. Maar dus ik had 4 maanden, dus ik moest soort van... Dus ik had zoiets van, ja, ik ga al mijn kruid gewoon de eerste maand verschieten. En dan is ik Piet Philly geboekt, dat was mijn eerste boeking.
Had geld op.
En gelukkig kaartje verkocht, dus weet je wel zo. En dan bedenk je van, ja, wat is nou een leuke avond? Oh ja, ik wil ook iets met Gothic. Oké, hoe ga ik dat doen? En dus toen heb ik maar gewoon, dat is wel wat ik heb geleerd. Van, je moet gewoon alles wat je hebt, moet je gewoon altijd gelijk inzetten. Niet denken dat je dingen moet
geen
bewaren.
Geen dingen in je binnenzak houden van, oh, misschien voor later, voor een regenachtige dag.
Nee, precies, nee. Nee,
gewoon full blast, gewoon gaan. Ja, alles wat je hebt.
Ja, want als je dat doet, dan komen daar gewoon allerlei dingen uit. En die komen terug en dan kun je ook de frequentie gaan opvoeren van die verschillende schoteltjes die je zo in de lucht aan het houden. Want dat is volgens mij een popzaal programmeren. Dat je allerlei verschillende genres hebt die je allemaal stukje voor stukje van tijd tot tijd bedient.
Ja,
ja dat heb ik daar wel geleerd. Ja.
Ik kan me zo voorstellen voor zeg maar de leek in het programmeren van een festival. Maar bijvoorbeeld iemand die wel een trouwe festivalganger is. Ik denk dat, laat ik zeggen, klacht nummer 1 op voorhand voor any festival is programmering. Toch? Ja. Als er een klacht kan komen, dan zal het daarover de line-up.
Ja, line-up is natuurlijk... Ja.
Wat weten mensen niet over het neerzetten van een line-up, van een goede line-up, waarvan je denkt van ja, dat is wat mensen gewoon soms niet meenemen als ze het hebben over deze line-up is te mager of de headliner is niet groot genoeg.
Ik heb wel het idee dat de laatste jaren dat proces wel wat transparanter wordt. Dat is wel goed, vind ik ook. Maar op zichzelf gaat het gewoon uiteindelijk over beschikbaarheid. Dus wanneer is een artiest waar? Want een artiest is gewoon global in principe met ons programma. Dus die kan overal zijn. Ja. Dus het idee van ja, je hebt nu niet die artiest, maar die hoort wel in jouw festival. Daar zijn we het heel vaak roerend mee eens. Maar ja, weet je, het is niet. Je hebt het niet voor het uitkiezen in die zin.
Welke artiest was ooit bijna op Down the Rabbit Hole, maar niet op Down the Rabbit Hole?
Tame Impala bijvoorbeeld.
A big one.
Ja, dat heeft wel weinig geschild. Reduet had ook. Dus dat zijn wel serieus. Dat zijn echt grote namen waarvan we toen ook eens hadden. Ja, jeetje, moeten we wel zo groot inzetten. Maar het is zo.
Vet als
zo,
het lukt.
Ja, weet je. Dus dan ga je toch wel proberen. Dus er zijn er wel een aantal die dan uiteindelijk net anders uitpakken.
En je ging dus uiteindelijk ging je van de Kelder in Amersfoort naar Patronaat in Haarlem. Haarlem staat bekend als de. Een van de popsteden van ja. Nederland. Ja. En daar ging je een podium doen wat volgens mij op dat moment ook net was gerenoveerd en eigenlijk helemaal de strijd aanging met de grote broer in Noord-Holland.
Ja, Amsterdam, ja.
Hoe stap je daar dan in?
Nou ja, voor mij was het een hele grote stap. Want ik kwam uit een zaaltje, met alle respect voor de Kelder, maar er konden 350 mensen in. En toen ging ik in één keer 3 zalen. Dus één zaal voor 1000 en een zaal voor 350 en een café, wat ook elke dag open was, of is. Dus dat was wel een grote stap. En je gaat je verplaatsen vanuit je eigen habitat, zeg maar, naar een nieuwe cultuur. Dus ik ben ook daarheen verhuisd om gewoon een soort Haarlemmer te worden. En dan ontdek je eigenlijk hoe belangrijk het is dat popcultuur verankerd is in de stad. Jij zegt net terecht van ja, Haarlem is een popstad. Nijmegen hier is ook echt een popstad.
Popstad, ja.
En je merkt gewoon die historie, hoe belangrijk dat is. Dus,
is dat dan ook zeg maar een soort op die basis. Is het in Beuningen nu plaats aan het vinden, dit festival, omdat het zo dicht ligt bij een stad die historie heeft?
Ja, ik denk wel dat heel veel positieve invloed heeft. Bijvoorbeeld Lowlands ligt natuurlijk, Biddinghuis is natuurlijk, Dronten is in de buurt of zo.
Ja.
Met Dronten kennen we niet als popstad.
Nee.
En Nijmegen zeker wel. Dus ik denk dat zoiets als Don Roosje wel echt essentieel is in het aanzwengelen van. Uiteindelijk, generaties volgen elkaar op. En Nijmegen is een stad waar je graag blijft, volgens mij. Het is gewoon een fijne stad om te wonen. Dus ja, die mensen die voeden hun kinderen op. En die zijn allemaal. Dus ja, en Pop is natuurlijk nu 60 jaar oud of zo, weet je, 70 jaar. Dus die opvolging is belangrijk. Want daardoor ontstaat er een andere bewustzijn. Een andere. Je moet het ook leren kennen, weet je wel. Obscure bandjes, bepaalde nieuwe genres die opkomen. Je moet er vroeg bij zijn. Daar gaat Pop ook over. Dus het is heel belangrijk dat de stad, zeg maar, woke is. Of hoe je dat ook wil noemen. Ja, ja.
Dus. Eigen festival, Amersfoort. Je wist dat je geen ster wilde worden. Je gaat programmeren in de Kelder. De Kelder in Amersfoort. Je gaat van de Kelder naar het Patronaat. En uiteindelijk is daar dan op een gegeven moment een stap naar het hele grote apparaat dat Mojo is.
Ja.
Hoe komt dat?
Ja, ik had naast het Patronaat had ik een eigen bedrijf. Waar ik allemaal decordingen deed. En concepten eigenlijk ook voor festivals. Dus ik denk dat ik in dat licht op een bepaalde manier wel opviel. Dus er was al wel eerder met mij gesproken om eventueel daar als boeker ook aan de slag te gaan. Een heel andere functie dan wat ik nu heb. Toen werd ik ziek.
Ja. Ja. Wil je daarover vertellen?
Ja. Ja.
Want dit weet ik natuurlijk.
Ja.
Mag ik daar gewoon helemaal vrij over vertellen? Ik weet nog heel goed, voor de mensen die Ieder misschien niet zo goed kennen. Wij waren op een gegeven moment een keer in een kroeg in Amersfoort. Ik weet niet meer in welk context, maar wij waren daar. En jij had iets in je nek. En wij zijn van de harde grapjes.
Jazeker.
Dus ik zei tegen jou, wat heb je in je nek? Jij zegt tegen mij, kanker. Ja. En dat was een geintje. Vrij heftig geintje. Maar ik zei van, wow, bro, dat zijn geintjes. Hij zei, nee, het is gewoon, ik heb een ontstoken ding, da-da-da-da-da. En ik denk, een dag later of 2 dagen later belde je mij.
Ja. Ja, dus er was een ontsteking, een absces, en achteraf. Maar dat wist ze in eerste instantie niet. Ze namen een punctie. Inderdaad, werd mij verteld door de KNO-arts. En ik was daar gewoon alleen op een soort van vrijdagmiddagje. En personeel was eigenlijk geloof ik op een uitje aan het gaan. Dus het was allemaal zo'n soort sfeertje. En ik loop zo langs die deur en de deur staat open. De arts zit daar. En ik zie hem zo opkijken. En ik denk, ja, ik ga even horen wat dan anders. Ik zie iets over zijn gelaat heen trekken. En ik denk, ja, wat raar. Dus ik zit even laat tegenover hem. Hij zegt tegen me, ja, je hebt een maligne lymfoom. Dus dat is een lymfeklierkanker. En daar ben ik eigenlijk hartstikke zeker over. Dus we moeten nu heel snel het traject in gaan zetten. Dus ja, goed, en dus dan gaat er een soort switch om. En toen is er een aantal stappen gezet.
Wat gaat er voor switch om? Je schakelt naar een soort survival mode, zoiets?
Ja, dat was wel, dat was gewoon zo. Ja, dan,
alles gaat uit en dat is nog het enige ding waar je eigenlijk je mee bezig gaat houden.
Ja, zo goed herinner ik het me ook niet helemaal. Maar ik weet in ieder geval dat het inderdaad een soort adrenaline of een soort strijdbaarheid losmaakt. Van ja, wat nu dan? En ook wel natuurlijk shock, maar daar had ik op dat moment nog niet zo door, denk ik. Dus uiteindelijk zijn er allemaal stappen gezet om dat natuurlijk zoveel mogelijk te voorkomen in operatie.
Maar je leeft wel in de veronderstelling dat je wellicht heel ziek bent.
Ja.
Het ziekst wat je zou kunnen zijn in theorie.
Ja.
Een periode van hoeveel dagen was dat?
Uiteindelijk was dat een paar weken. Dat had ermee te maken dat de volgorde niet klopte in de behandeling. Waardoor ze op het moment dat ze dus eerst konden ze op een gegeven moment wel vaststellen dat er geen uitzaaiing was. Maar het gebied wat ze dan onderzochten moest echt weefselonderzoek zijn. En op de scans konden ze het niet zien omdat het net al geopereerd was. Omdat het heel onrustig was. Dus het leek, dan kan het eigenlijk van alles zijn waarom het weefsel zich dan niet gedraagt zoals het zich normaal zou gedragen. Dus nou, daardoor duurde het langer. Het was een hele rare tijd. Maar uiteindelijk na een paar weken, en precies in die tijd was ik dus met Mojo aan het praten over wel of niet. En
ja, want dat is, hoezeer het ook een niet leuk verhaal is in die zin. Maar het is wel eigenlijk een heel mooi verhaal achteraf.
Ja.
Jij zat op dat moment in een sollicitatieprocedure bij Mojo.
Ja.
Voor een andere functie dan de functie die je nu hebt.
Ja.
Je werd ziek.
Ja.
Je werd eigenlijk gedwongen door je vanuit de ziekte, niet door Mojo, niet door jezelf, maar je kon niet anders dan uit het sollicitatieproces stappen.
Ja.
Je zat al bij de laatste mensen voor de functie.
Ja.
En vervolgens stap je daaruit. Zij gaan verder.
Ja.
Wordt iemand aangenomen uiteindelijk.
Ja.
En op een gegeven moment kon jij mij en een paar andere mensen, een heleboel mensen in Amersfoort, vrienden, familie, bellen met het nieuws.
Ja, dat ik was, gevraagd om als festivalmanager hier dit nieuwe festival te gaan maken.
Maar je was ook niet ziek.
Oh ja, dat ik niet ziek was. Ik was zeker niet ziek. Ja, dat was heel weird. Ja, dat was ook een raar moment. Want dat ging zo'n balletje rollen. Ja, je hebt gewoon een breed netwerk en je kent veel mensen en je houdt van veel mensen. En gelukkig houden ook veel mensen van jou. Dus dat nieuws dat gaat natuurlijk. Ja, je bent hartstikke jong, weet je wel. Dus het is gewoon impactvol.
Het is voor mij mogelijk een van de raarste feestjes die ik ooit gevierd heb, was het Ieder Kankervrij feestje. Waarin, ik bedoel niet dat je na aan het denken bent per se over van, je denkt na over, wat als hij komt te overlijden.
Daar ben je
over aan nadenken. En dan ga je min of meer van het visioen van een begrafenis naar een feestje.
Ja.
Binnen no time.
Ja.
Het was een redelijk lijp feestje, dat wilde ik vertellen.
Ja, dat was een vrolijke bedoeling, ja.
Enigszins emotioneel, maar wel echt een soort van, ik denk dat de kijk op het leven wat dat betreft verandert.
Weet je wat het is? Kijk, ik heb natuurlijk een gratis ervaring gehad. Hè. Dat is denk ik heel belangrijk om te zeggen. Ik bedoel, ik ken ook mensen die dat niet hebben en die nog elke keer terug moeten voor een APK, weet je wel, dat je nog moet checken. En
ja.
Dus dat is best wel heftig. En ik heb het allemaal gratis ervaren. Dus ik weet gewoon wat het is om in zo'n modus te raken. Nou weet ik het overigens voor alle duidelijkheid. En dat zal iedereen die echt ziek is geweest,
Je weet nog niet dat hele traject van wat daar eventueel kan volgen.
Ik weet van die eerste weekjes hoe ik in de wedstrijd zat.
Ja, meer het psychologische effect van het eerste nieuws, dat weet je.
Ja, en daarvan had ik van tevoren, ik zei mezelf niet zoveel gegeven, weet je. Ik had altijd zoiets van, als dat naar boven komt, dan weet ik niet wie ik dan ben. Zo van, sommige leiders zijn goed in oorlogstijden, sommige leiders zijn goed in vredestijd, toch? Zo van, dat gevoel.
Ja, kan je met trots terugkijken op die periode? Heb je het goed gedaan voor jezelf?
Nou, niet trots, maar dat ik denk van, dat ik blij ben, dat ik er zo in zat. Dat is het meer. Dus dat een soort rust geeft, ook voor de toekomst, als er erge dingen zouden gebeuren.
Het is ergens bijna een jaloersmakend iets.
Ja, dat
iemand in je omgeving te hebben die dat heeft. Dit zeg ik wel met alle respect nogmaals voor wat het is. Maar die ervaring, die zo dramatische ervaring, om dat meegemaakt te hebben, dat moet heel veel voor je doen in de rest van je leven.
Ja, 100%.
Toch?
Ja, zeker. Daarom zeg ik, het is een gratis ervaring en een hele rijke ervaring. Ja. Weet je.
Ik vertel dit verhaal ook altijd met veel trots aan andere mensen. Niet Jan en Alleman, maar soms vertel ik dit aan andere mensen. Van, weet je, ik weet dat ieder dit verdiend heeft op allerlei verschillende manieren. Maar ook vanuit een soort, en daar geloof ik in, vanuit een soort universum bijna.
Ja,
dat ingreep in een proces waarin jij aan het solliciteren was op iets wat je misschien wel niet moest worden.
Nou, luister, ik had er best wel moeite mee dat, om terug te gaan naar die situatie. Is dat ik überhaupt, ik was er nog geen jaar bij het patronaat bezig. Jeroen, blij leven nogmaals, echt een held daar. Die was natuurlijk heel erg in mij aan het investeren. Je groeit, en ik was aan het investeren in die stad, maar die stad ook in mij. Want ja, als programmeur van een zaal en van een stad moet je gewoon. Hè, dat is gewoon je kerntaak. Dus het voelde ook naar om na een jaar weg te gaan, omdat er toevallig een ongelooflijk mooi iets langs kwam. Dus ook dat was uiteindelijk een voordeel.
En maar toen kwam het mooie nieuws. Je kon eigenlijk opnieuw solliciteren later.
Ja.
Op deze functie.
Ja. Ja, want Erik die was gewoon sprake van we willen iets gaan doen in die periode. En daar waren ze al jaren mee bezig. En ja, iemand moet dat dan inhoudelijk een beetje gaan trekken. En toen werd ik gevraagd. En toen had ik wel zoiets van, ja, dit is ook wel nog meer...
Wie jij bent.
Ja, ik ben ook bijvoorbeeld meer een programmeur dan een boeker. Dus ik zou het heel leuk vinden om te boeken. Want er zit gewoon best wel een groot verschil tussen, eigenlijk.
Wat is het verschil dan?
Ja, als je het heel economisch of heel, dan zou je zeggen inkoper, verkoper.
De
boeker.
De programmeur doet naar mens toe en de boeker is naar
de. De boeker representeert de act naar een bepaald territorium, zullen we zeggen. Dus dat kan zijn Nederland of Europa. Dan heb je weer agenten die daarboven zijn, die global dingen overzien. Dus een boeker is veel meer bezig vanuit de act om die op zoveel mogelijk goede plekken te krijgen. Dat is ook het kern. Heel leuk om te doen. En ja, ik ben meer van, we hebben een plek en wil je komen spelen. Mm-hmm. Dus wat dat betreft was dat ook wel een logischer link om dit zo te doen.
Maar kijk je daar dan wel eens op terug dat je denkt van, wauw, dit was echt groter dan ik, hoe dit is gegaan?
Ja, het is gewoon, groter, ongetwijfeld, ja. Ja, ik vind het wel bijzonder, ja, voor mezelf. Maar niet voor de big story hier of zo, van...
En dan, ik weet niet bij welke stappen zijn, maar ik denk 7 of 8 of zo. En dan sta je dus ineens aan de dankbare, maar zware taak om een festival te lanceren. Bij een bedrijf dat bekend staat om het neerzetten van succesvolle en grote festivals.
Ja.
En dan moet je ineens mee. Dan moet je mee met Lowlands en Pinkpop en alle andere grote namen die er zijn. En dan moet je dit neerzetten.
Ja, ja. Ja, ik voelde het niet als meegaan hoor. Ik voelde gewoon als we gaan gewoon iets maken waar we zelf van denken dat het echt toegevoegde waarde heeft. Of ook weer iets anders. Kijk, het voordeel dat je klein kan beginnen is ook dat het de kans biedt om weer een heel ander gevoel.
Je wel klein kan beginnen, maar 10.000 man. Of wat was de eerste editie?
Ja, ja.
10.000 man. Ik heb er nog nooit zoveel op mijn verjaardag gehad. Snap je? Dus nee. Van, qua verantwoordelijkheid is dat toch
misschien
al wel een verantwoordelijkheid.
Ik moet het een keer
proberen. Ik zat er wel tegenaan. Wel. Vorig jaar hadden we op 7.000. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat wel spannend is. En hoe belangrijk is het om er op die manier naar te kijken? Dat je zegt van, het gaat niet om mee in de successen die er al zijn binnen dit bedrijf. Maar luisteren naar wat mijn gevoel is. En natuurlijk het gevoel van alle andere mensen met wie je dat dan aan het doen bent.
Ja,
hoe belangrijk is dat?
Ja, superbelangrijk. Ja, het is wezenlijk, denk ik. En je hebt wel een soort lange... Je hebt natuurlijk een eindpunt. Maar het ging er vooral om... Voor mij ging het er vooral om dat het zou zijn wat het moest zijn. Dat is dat het een samen... een gathering is van. En dat het gaat primair over muziek, maar dat het ook echt gaat over setting. En dat is gewoon een verschil wat je kon maken. Op dat moment ging het over boutique festivals en niche festivals en allerlei festivals waar we het over hadden. En ik denk gewoon dat een artiest heel erg gedijt bij een goede setting. Dus als je de setting goed maakt. Kijk, ik heb vorig jaar met Wende hier een project gedaan wat eigenlijk daar ook een beetje over ging. Over het verschil tussen... kijk, stel jij gaat naar... Ik was naar haar show in Paradiso en dan kom je s'avonds binnen om 8 uur. En dan heb je wat regende buiten, dus iedereen een soort van druk in die garderobe. En ze had bedacht dat ze dan tijdens de show liever toch de bar dicht liet om een soort aandacht. Maar dan sta je daar en ik was met Torre daar naartoe van de staat. En we stonden naast elkaar en je merkt dan gewoon de eerste 10 minuten kwartier van zo'n show. Terwijl dat haar de première was van dat album. Dus merk je gewoon dat mensen nog aan het inkomen zijn, toch? Van, wat dat precies is, weet ik niet, maar dat is voelbaar. Van, je bent nog aan het nadenken over of je wel of niet de afwasmachine aan had gezet. Mm-hmm. Of zo. Ik weet niet, zoiets. Dus de praktijk van in de tram, die praktijk die moet er eerst uit voordat je het echt in dat moment komt. Dus, en dat vind ik heel interessant gegeven, omdat het best wel bepalend kan zijn voor hoe, uh, hoe, aan iets is. Daarom vind ik het ook heel leuk dat wij hier alleen 3 dagen kaarten doen bijvoorbeeld. Omdat je er echt met, weet je wel,
ja, ja, vandaag... Ja, je gaat all in, ja, of dus, je gaat niet.
Ja, dus iedereen is hier vandaag in de buurt wakker geworden. En dat maakt gewoon relaxed. Ja. Dat maakt gewoon... Dus, nou goed. Dus,
je creëert meer een soort community gevoel dan een evenement.
Ja, het is ja, het feit dat je allemaal met hetzelfde bezig bent, ja, dat versterkt dat wel, denk ik. Dus dat was voor de eerste editie eigenlijk ook al heel belangrijk. Dat we dus met die aankleding en al die verschillende sfeertjes op die verschillende veldjes, dat we daarmee wel al een gevoel opkweken waarbij mensen eigenlijk al, tenminste dat hoop ik dan, maar ja, al zich prettig en warm welkom voelen of zo. En van daaruit gewoon ook met de juiste attitude met elkaar erin duiken. En naar zo'n artiest toe. Wat dus betekent, dat hebben we vorig jaar met Joost van Bellen dus gedaan voor Wende uiteindelijk. Dat we het eerste uur op zondagochtend deed hij een soort DJ-set. Die, ik weet niet of mensen bij waren. Maar
wat, wie was erbij, Joost van Bellen, DJ-set vorig jaar?
Nou, toen waren
we oké, toen was hij.
In ieder geval, hij draaide een set waarbij hij elke keer net niet de climax... Hè, dus je bent natuurlijk gewend dat je op een gegeven moment...
Mag ontladen.
Mag ontladen. En dat deed hij niet. Dus hij was alleen maar aan het laden een uur lang. Maar wel op een hele spannende manier. En uiteindelijk kwam Wende dus op. En die begon haar show. En het eerste liedje was heel klein. Maar stil. Helemaal, weet je, een soort van... Dan voel je een spanning in de lucht, toch? En het tweede liedje kwam er op een gegeven moment een soort elektronische... Helemaal niet een beat, maar gewoon een heel klein beetje. En je zag in één keer zag je zo dat hele boek zo... Weet
yes,
je wel?
Ja, ja, ja.
En dan denk ik van, dat is iets wat je laat of zo. En dat kan. En dat is iets wat ik ook probeer of wil. Waarmee ik ook wil onderscheiden in dit festival. Van, dat we die ruimte ook aan artiesten bieden om dat soort dingen te kunnen.
Om kleinere, ja, kleiner of, te starten.
Ja, of ja, om gewoon whatever je wilt doen, weet je wel. Van, als jij hier gewoon 3 dagen lang wil zijn en je wil andere dingen ook proberen. Zoals Wende vorig jaar heeft gedaan. Zo, ja, let's go. En, of dat de Fuur van de jeugd vorig jaar een kunstwerk bouwt. Dat soort dingen. Ik vind gewoon, ik wil gewoon laten zien in ieder geval van de Nederlandse muziek, waar ik gewoon heel erg in geloof en wat gewoon echt ergens voor staat. Ja, wat de veelzijdigheid is van de artiesten. Wij vieren onze artiesten. We moeten onze artiesten vieren.
Ja, dus, ja, want voor ons, voor de dames en heren die dat niet weten, Wilde Haren was nog eerder een feestje hier dan dat het een podcast was.
Ja.
En eigenlijk, toen jij mij benaderde van wil je wat doen op het festival, toen zei je van wat lijkt jou leuk? En toen zei ik, ja, ik zou dan gewoon een soort van mijn ultieme tuinfeest eigenlijk willen neerzetten.
7000 man.
Ja, nou ja, toen. De allereerste editie hadden we een terrein voor denk ik 150 capaciteit misschien. En we zaten verborgen achter een kapperszaak met een deurtje en een wachtwoord en super schattig. En we hadden daar een heel klein podiumpje en een zwembad en een voetbalveldje en allerlei andere kleine shit. Ja. En het Nederlands elftal zat toen nog in het WK.
Ja, ja, ja.
2014, ja toch?
Nou, Mexico.
En toen was het zelfs nog zo leuk dat we gewoon tijdens een van die wedstrijden gewoon weg konden lopen van het terrein om die wedstrijd te kijken. Ja. Het terrein gewoon stil. Ja. Waar een paar mensen ook niet per se super enthousiast over waren. Maar inderdaad, to be een getuige to your previous statement.
Ja.
Je zei inderdaad tegen mij eigenlijk van hoe zou jij het willen doen en zo heb je het gedaan. Ja. Ik kan mij voorstellen dat als er dan, laat ik zeggen, wat veteranen rondlopen bij Mojo, die misschien wel tegen jou zeggen van oké, ik snap het. Je bent een fucking hippie, maar we moeten wel nadenken over welke consequenties dat heeft.
Ja, nee, kijk, als je...
Zijn er kritische stemmen geweest op dat moment naar jou toe? Vanuit de...
Niet zozeer naar de ideeën, maar wel natuurlijk naar hoe we dat gingen uitvoeren. En terecht ook. Ik bedoel, kijk, alles wat we ongeveer hier doen zo'n beetje is custom made. Dus het bijna geen enkel programma, behalve wat de artiesten zelf meenemen naar het podium... bestaat ergens anders. Dus dat wordt allemaal hiervoor bedacht en gedaan. En dat betekent dus dat het ook altijd in première gaat hier. Dus dat betekent ook altijd dat het de eerste keer is. En nou ja, iets wat de eerste keer is, vertoont ook altijd vaak de kenmerken.
Ja, de kinderziektes.
Ja, dus dat maakt wel dat voor onze productie, en daar ben ik ook heel erg dankbaar voor, dat voor onze productie dat best wel, dat je flexibel in moet zitten. En ja, dat dingen misschien pas op het laatst duidelijk zijn.
Ja, ja, precies. Dus en, dat vergt het ook van een team. Om vertrouwen te hebben in dat eindresultaat.
Zeker, ja. En dat hebben we samen ontwikkeld. En dat is voor mij ook een leerschool geweest. En ja, nu ben je daar. Dus Maar dat is essentieel, dat je hele team ook dat wil en kan ondervangen.
Want heel even naar jou en mijn relatie dan in dit hele verhaal. We hadden natuurlijk op een gegeven moment, ik denk, was dat de tweede editie van Down the Rabbit Hole? We wilden haren dat we die boot hadden op het water? Of was dat de derde?
Ja, twee.
Dat was de tweede?
De tweede, denk ik, ja.
Toen hadden we die boot.
Ja.
In mijn ogen best wel een legendarische locatie was dat voor Wilde Haren.
Ja.
En het werd een soort, dat werd uiteindelijk dus, ja, inderdaad een beetje een soort partyboot.
Ja.
Waar het best wel lijp ging af en toe en druk en, ja, en veel herrie. Het hoofdpodium had ook last van ons,
ja, ja,
bijvoorbeeld. En toen was dus, dat was een van die dingen. Het hoofdpodium had een beetje last van ons. Wat recensenten waren niet per se te spreken over het karakter van dat podium in vergelijking tot met de rest van het festival.
Ja.
Wat doe je daarmee? Wat doe je daar dan mee als chef die, zeg maar, heel erg gelooft in dat podium en eigenlijk mij die vrijkaart wil geven om te doen whatever the fuck ik zin in heb.
Ja.
Maar aan de andere kant heb je wel te maken met dat op het hoofdpodium, weet ik veel, een of andere supergrote act staat te spelen die gewoon last van ons heeft.
Ja, ik weet niet of die acte echt last van had.
Nee,
maar,
misschien een manager die het heeft gemeld bij een geluidsman en de geluidsman die whatever.
Precies. Dus kijk, langs die lat moet je het natuurlijk leggen. Als het daadwerkelijk iets verstoort, ja, dan moet je er iets mee. Als het vooral een sentiment is, met alle respect, ja, dan hoef ik daar niet zoveel mee. Kijk, met hiphop was het natuurlijk wel zo. We hebben niet. Lowlands heeft de laatste jaren echt wel geïnvesteerd in hiphop. En deed eigenlijk altijd. Bedoel, je hebt ook met DSC gespeeld van al jarenlang altijd wel ook Nederlandse hiphop op Lowlands. Nou, voor Down the Rabbit Hole was dat wel iets meer een vraag, omdat je maar drie podia hebt. Dus je moet ook een soort van keuzes maken in het begin. En ik heb altijd gezegd, ja, ik wil gewoon wel dat hiphop daar onderdeel van is. Omdat het gewoon een stroming is met ook gewoon heel veel roots, maar ook heel veel toekomst. En hoe je dat dan vervolgens inricht. Kijk, vandaag spelen de Roots hier bijvoorbeeld. Mm. En ik zag net Sampa the Great. Dat is een waanzinnige show trouwens. Maar het is heel belangrijk. We hebben heel veel zwarte muziek. Maar we hebben niet echt een. Ik bedoel, Skepta was er gisteravond. Of alles in de periferie van hiphop plakken, dan even zo zeggen. Maar het is niet zo dat wij hier Tyler the Creator, dat het dan gelijk dat iedereen helemaal hype gaat. Dus het is best wel. Ik wilde dat wel laden. Want ik denk gewoon dat op de lange termijn dat het gewoon een heel wezenlijk onderdeel is van pop. En ook nu al. Dus daarom was voor mij Wilde Haren een no-brainer. En nog steeds. Alleen ja, het gaat gewoon uiteindelijk over een soort balans die je moet zoeken. En het is ook gewoon even wennen. Want soms misschien ben je dan met een aantal mensen dan wat verder vooruit aan denken. En denken andere mensen, ja, maar dit was toch ook leuk en goed. Dus waarom? Ja.
Over hiphop gesproken, ik ben natuurlijk een hiphop guy, dus ik hou van beefs. Waarom is Down the Rabbit Hole beter dan haar concurrenten?
Ik weet niet wie ons. Kijk, ik ervaar allereerst niet
best de concurrentie.
Best Kept heeft toch wel een andere weg ingeslagen. Eigenlijk vanaf het begin af aan al, vind ik. En ik mag graag komen of zo, hoor. Dat voor alle duidelijkheid. En ze hebben gewoon heel vaak een hele mooie programmering.
Het is kut gewoon.
Maar mag
nee,
wel.
Is grapje.
Mag wel. Nee, maar dit is natuurlijk in het begin. Ik vond het over kut gesproken. Kijk, ik vond het in het begin best wel irritant. Dat ik zoiets had, ja, wij komen gewoon een mooi fest van maken. En iedereen praat alleen maar over dat er één ander festival is. Wat ook een mooi
festival
is.
Dat was jou opgezwollen. Dat was voor mij wat opgezwollen.
Dus dat is best wel, ja, best wel annoying eigenlijk. Ja. Want,
en dan weet je gewoon van, nee, oké, het is goed, maar kan er niet naar luisteren. Dat had ik altijd met opgezwollen.
Precies. Ik heb dat wel een beetje met Best Cap gehad. Maar uiteindelijk wel overeen gegroeid. En ik heb het idee dat het nu ook wel helemaal los van
echt
elkaar staat.
Echt iets anders is?
Die indruk krijg ik wel.
Maar ben je daar dan mee bezig? Want ik bedoel, in elke, laat ik zeggen, in een met een heel sekssoort, in een marketing point of view, moet je rekening houden met whatever het is dat een concurrent die dichtbij is doet. Ben je daar dan mee bezig? Want wanneer je net zei je van, ja, we redeneren echt vanuit ons eigen gevoel.
Ja.
Geloof ik ook wel. Ja. Maar ergens zal je er ook moeten nadenken van. Want ik kan me ook voorstellen dat er een strijd is voor headliners, voor grote namen uit Nederland.
Tuurlijk. Nee, als je op dat vlak concurreer je natuurlijk wel. Omdat je allebei voor een deel op overeenkomende acts of dezelfde acts schiet. Dus dat klopt. Maar als het gaat om concept. Kijk, wij gaan ook over goede muziek. We gaan allebei over goede muziek.
Ja, ja, ja.
Weet je wel?
Dus dat is gewoon prima.
Het is maar net hoe hard je dat roept.
Ja.
En je kan er van alles van zeggen. Wij krijgen nog wel eens een hipje op je, weet je wel, wat ik ooit een keer heb gezegd of zo. En dat is dan 6 jaar later nog steeds op bepaalde fora. Is dat een kritiek of zo? Dat we te blij zijn? Of, En ik vind het oké, weet je wel. Van, ik ben liever blij dan zuur, weet je wel. Maar ja, er zijn dus wel dingen, en dat heb ik ook geleerd. Van ja, daar moet je wel, moet je kennelijk ook wel, soms wel iets mee.
Ben jij van plan om de Jan Smeets van Down the Rabbit Hole te worden?
Ja, nee. Met alle respect voor Jan. Maar kijk, Jan is ook eigenlijk echt een, het was zijn eigen. Het zou hetzelfde zijn als ik nu per expressie, ja, waar we straks over hadden, nog steeds zou doen. Mm-hmm. Ja, dan is het misschien wat anders. Maar daar ben ik ook, na 10 jaar voorzitterschap ben ik daar. En eigenlijk wilde ik al 3 jaar eerder weg, maar echt zo heel langzaam.
Ja, ja.
En nu bestaat dat nog steeds, ja. Maar dat is ook wat het moet zijn. Het is een platform voor jongeren in Amersfoort waar ze elkaar moeten en vet shit gaan doen. Voor de lol. En dat is, daar ben ik nu niet meer, dus het is goed dat het daar blijft. En met Down the Rabbit Hole, ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, ik heb het hartstikke goed naar mijn zin. Dus, maar of het morgen... Of dat ik daar over 40 jaar nog steeds zit, is natuurlijk wel heel erg een vraag.
Wat is de grote droom ten aanzien van Down the Rabbit Hole die je nog niet hebt kunnen verwezenlijken? Maar waar je wel aan werkt?
Ja, waar ik wel aan werk. Ja, dat is... Ik zou heel graag eens een totaalproductie maken. Dus een soort... Kijk, we hebben headliners, hè, dus, of eigenlijk gewoon de act die als laatste speelt. Het lijkt mij te gek om een keer iets te doen waarbij we echt dat hele veld betrekken. Waarbij we een publieke rol krijgen. Waarbij we multidisciplinair of all over the place. Een soort, ja, weet je wel wat dan vroeger als een rockopera of zo. Maar
wat was dat dan?
Ja, gewoon ja, een spektakelshow.
Maar hoe had het publiek een rol daarin, bedoel ik?
Ja, weet ik niet. Dat we van tevoren allemaal, dat je mee kan doen. Dus dat je dat je in het koor gaat of zo. Weet je, daarom zeg ik, het is nog niet uitontwikkeld. Maar het is wel iets wat ik heel graag met een aantal... Ik bedoel, nogmaals, het gaat er voor mij om van als je de beste artiesten om je heen mag verzamelen en daarmee dingen gaan maken, dan wordt het altijd goed. Ja. Daar geloof ik in. Dus het lijkt mij heel leuk om dat platform, want dat zijn we als festival. We hebben gewoon een hele goede productie. We hebben een geweldig publiek. We hebben een hele mooie plek. Weet je, dus je kan hier in principe gewoon iets heel moois maken. Dus het lijkt me tof om dat met een groep artiesten nog eens een keertje op een niveautje hoger. Een soort, ja, weer een kus te meten.
Wat is de eindshow? Ben je at full capacity nu? Is dit de grootte waarop jullie het gaan doen voor altijd?
Ja, we gaan zeker geen Pinkpop of Lowlands worden. Dus dat is heel belangrijk. En je ziet, ik vind vandaag gewoon, gisteren vind ik het gewoon eigenlijk bij alle podia en op alle plekken gezellig en goed. En kijk, uiteindelijk gaat het erom voor mij van, je moet zorgen dat je jasje groot genoeg is, zodat je er altijd lekker ruim in zit. En met je jasje, ja, bedoel ik dan toch gewoon het terrein en hoe je dat inricht. En dat je wel ook je plek hebt waar je even met een klein clubje kan zitten en, ja, of kan zijn. En dat je ook momenten hebt dat je met z'n allen... Dus die dynamiek is natuurlijk... Dat is eigenlijk waar het over gaat. Dus daar ben je altijd aan het schaven. Weet je wel? Dus dat gaat over het level van service. Dus kun je overal eten, drinken? Zijn de toiletten goed bereikbaar? Dat soort zaken, kun je douchen? Dat soort basale, maar wel hele essentiële dingen.
Ja.
En dus hoe... Hoe ervaar je het terrein? Hoe loop je er rond? Zit de beweging?
Ja. Want daar wil ik het even over hebben. Want volgend jaar moeten we dus de Wilde Haren onderwater stage hebben.
Ja, klopt. Ja.
Hebben we echt serieus een keer naar gekeken?
Ja, hebben we gekeken. Ja, klopt.
En wat was toen ook weer de reden dat het niet kon? Omdat mensen dood zouden gaan, toch?
Ja, dat soort dingen. En gewoon ja, dat we wel heel veel mensen zouden moeten laten afdrijven.
Ja. Nee, maar serieus. We hebben er echt naar gekeken.
Ja, ja.
Ik weet nu even niet meer hoe het ging, maar ja, dit moeten we wel doen. Nou.
Ja, er zijn twee varianten. Eentje is dat je een soort van een doos, zeg maar, op zijn kop onder water duwt. Zoals je dat vroeger in je badkuip deed. En dan is er gewoon lucht onder. En de andere is dat je... Wat we ook aan zitten te denken is dat we toch... Maar ja, eigenlijk moet ik dit niet weggeven, man. Dit is veel te leuk.
Okay.
Keep it between us. Maar
dit gaan we doen.
Ja, zeker. Ja.
Ja.
Moet even...
Onderwater stage. Wie zou gaan? Wie gaat?
Je kan er zeg maar zo inzwemmen. Zo.
Iedereen gaat wel.
Ja, top.
Ja, dat je erin kan zwemmen. Ja, maar we moeten het even over hebben.
Ik begreep van Rico, die gaat vanavond hier vertellen over...
Rico van Opzolder?
Ja, weet je wel. Die gaat vanavond hier vertellen over zijn liefde voor aquarium sculpturen. Dus ik dacht ook dat. En ik zat zelf te denken, want het water is hier dus heel helder. Het is allemaal een zuivere bron.
Ja. Het is ook fucking diep, hè, dit meer. Ja, hoe diep is dit meer?
Ja, 35 meter.
Ah, ja. Ik dacht dat het dieper was eigenlijk. Nou, valt wel mee, 35.
Nog veel dieper.
Oh. 160 ja, ja, ja. Miljoen.
Ja. Dat is eindeloos diep. Maar goed, het is dus heel helder omdat er een oorspronkelijke bron in zit. Dus ik wil eigenlijk volgend jaar een soort snorkelding maken. Dat je gewoon allemaal met je snorkels...
Zo moet dat podium heten, de oorspronkelijke bron.
De oorspronkelijke bron.
Dat is wel hard.
Wilde haren, de oorspronkelijke bron.
Oorspronkelijke bron.
Oh, you got it.
En water dan daar ook drinken vanuit dat meer kan dat? Wat is een bron? Is
ja, geen drinken? Volgens mij zitten we hier gewoon in de, wat is het, Bar le Duc, Chauffetin, ja, Spa.
En even denken, onder water zitten, oh en de attent dus?
Ja, de attent, ja.
Heb ik net bedacht, dames en heren. De attent is een tent waarbij als je binnenkomt en je geeft een compliment aan iemand, dan moet diegene een shotje nemen. Heb ik net bedacht, de attent. Nee, niet echt. Mensen geven geen fok.
Nee,
ze horen ons ook misschien wel niet meer.
Het is lastig met woordgrapjes.
Ja, woordgrapjes is sowieso iets. Dat is heel polariserend.
Ja, totaal. Ja. Ja. Ik kan heel
heb ik ontdekt. Waar ga je zelf heen zo?
Even kijken hoor. Dat is een goede vraag. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb zo nog een meeting.
Oké, saai. Waar moet ik heen? Vertel maar aan mij waar ik heen moet.
Nou, ik weet niet. Er is straks hier een sessie van Sampa the Great. Die heb ik dus
hier?
Net ja, hier. Die heb ik net gezien op Fuzzy Lob. En ja, ik vind haar helemaal te gek. En ik denk dat jij dat ook vindt.
Sampa the Great?
Sampa the Great.
Sampa the Great? Is dit, ben ik zeg maar dan ineens in een, op een ander continent?
Ja, zeker ja.
Op welk continent ben ik dan?
Afrika.
Ben ik op Afrika?
Ja.
Oh shit, want ik wil naar Afrika namelijk.
Ja, waar.
Ik ga misschien naar Zanzibar.
Ja? Heel mooi.
Ja. Ja, ben je er geweest?
Nee, maar mijn vriendin wel. En ze kan je daar uitgebreid over vertellen. Dus dat ga ik nog...
Dat gaan we dan zo ook even doen. Oh. Volgens mij zijn we er een beetje, of niet? Zijn we er een beetje? Finet is kwijt. Waar is Finet? Zijn we er een beetje? Hé? Ja, serieus?
Lekker.
Sick. Ineens is er iets, ineens is er een soort van ruimte.
Maar wat zijn jouw plannen eigenlijk met wilde haren hier? Behalve aan het onderwater steeds volgend jaar...
Ja, ik heb je al gezegd, water. Ja, water is het grote probleem wat mij betreft. Wilde haren moet... Wilde haren is voor mij heel erg met water.
Ja. Ja.
Dus ik zei net al tegen je achter, van ja, ik vind gewoon dat er er moeten zwembaden staan.
Is goed.
Waarom boycott je mij en mijn waterdromen?
Ja, er zit een soort lastigheid in waterkwaliteit. Bijvoorbeeld nevelmachines mag je nooit ergens ophangen, omdat ze dus heel snel tot legionella leiden.
Oh.
En ik heb zelf dus een hekel aan... Kijk, ik heb ooit...
Zo heel polariserend, hè, legionella.
Ja, sowieso.
Maar... Dus heb je hele grote tegenstanders en voorstanders.
Ja, die zijn er ook. Met name de legionella zelf. Ja, voor. Weet je. Nou ja, kijk, ik heb natuurlijk wel een aantal zwembaden. Ik heb zo'n splashiek deed ik toch vroeger. Zo'n zwembad voor 30 man. Maar dan hadden we echt zo'n filtersysteem bij een professioneel zwembad. En dan was het een soort van chill. Dan bleef de waterkwaliteit en meten we dan. En dan bleef het overeind. Maar ik heb zelf altijd een beetje, als ik dan ergens zo'n hot tub zie staan. Met daar dan overdag de kindertje en dan s'avonds. En nou, je weet niet wat, weet je wel. En dat wordt dan één keer in de drie dagen verschoond of zo. Dat is een beetje waar ik een beetje, dat is een beetje mijn gruwel bij zwembaden in de
bosbad in Amersfoort. Dat is waar je trauma hebt opgelopen.
Ja, waarschijnlijk wel. En een infectie, ja. Dus dat. Dus als we dat eventjes onder de loep nemen, dan heb ik wel vertrouwen.
Ja, dat wil ik graag.
Is goed.
Ja. En ik vind ook dat er... Ja, ik vind wel dat het zeg maar... Want jij bent een groot... Dat wilde ik ook zeggen. Jij bent natuurlijk ook een groot Burning Man fan.
Ik ben twee keer geweest.
Ja, omdat je fan bent.
Ja, één keer omdat ik het wil zien en twee keer omdat ik het nog een keer wil zien. Ik weet, ja, ik ben wel fan. Het is absoluut een idiote en heel bizar. Ja, het gebeurt gewoon nergens. Dat wat daar gebeurt, bestaat eigenlijk niet.
Maar kun je omschrijven wat daar gebeurt?
Ja, er zijn dus 70.000 of 80.000 mensen in een woestijn. Terwijl het idee hebt dat er misschien 10.000 zijn. Je ziet nooit...
Omdat het zo groot is.
Ja, maar je hebt ook geen stages daar zoals dat is. Muziek bijvoorbeeld daar is best wel onderbelicht. Ik bedoel, er komen wel een paar dj's. Maar bandjes gaan er niet naartoe, want alle spullen gaan in de woestijn heen. Dus het is heel erg verspreid. En het is gewoon een very wild experience. Dat sowieso. Dus in die zin vond ik het wel... Maar fan is een hele lastige... Ik ben wel fan van dat ze het zijn gaan doen. En dat het bestaat en al die dingen meer. Om te zeggen dat ik nou zelf daar...
Heel veel plezier heb gehad.
Jawel, maar het is gewoon zo van op een gegeven moment... Het is ook wel heftig, weet je wel. En zo van, dus er zitten ook allemaal randen aan. En dat in die zin is het dus interessant, want... Het is ook een soort discussiestuk met jezelf gelijk, zo'n hele plek. En in hoeverre is het nou heel hedonistisch of niet? Aan de ene kant sta je voor een filosofie, aan de andere kant waarbij je dus allemaal no trash en no trace.
Ja.
Maar aan de andere kant sta je allemaal wel gewoon een uur voordat je er naartoe gaat in de Walmart en je hele bakkenwagen vol te knallen met whatever, wat je allemaal weer meeneemt. Dus het is ook een soort, weet je, er zitten zoveel tegenstellingen in,
ja,
à la Amerika,
ja,
dat het gewoon, dat je nooit, dat ik het nooit zou zeggen dat ik echt fan van ben. Maar,
wat mis jij in Nederland gewoon in... Zeg maar over de linie genomen. Wat mis je nu nog als je zou zeggen van nou, als ik gewoon nu helemaal carte blanche zou krijgen om gewoon anything uit de grond te stampen, dan zou het dit zijn.
Nou, het is wel grappig. Ik had vorige week iemand tipte mij dat de Binnenhof volgend jaar wordt verbouwd.
In Den Haag?
Ja. Dus dat ging over... er zijn een aantal zeg maar, highbrow culturen, gezelschappen met alle respect die daar operaties et cetera willen gaan organiseren. Wat heel tof is. Maar er werd aan mij gevraagd, zou je niet even willen meedenken door de nachtburgemeester van Den Haag? Van wat zouden we daar kunnen doen of zo?
Op Binnenhof?
In Binnenhof, ja. En dat is dan 3 of 4 weken lang helemaal voordat ze echt gaan verbouwen, is het gewoon leeg.
Dus, wat is de capaciteit daarvan?
Ja, dat moet ik even uitsnorren. Ik ben nog niet met die mensen in gesprek geweest. Maar het zal een paar duizend man zijn. Gewoon klein. Dus toen dacht ik van ja, en dan zie je dus dat de mensen die dichtst bij het vuur zitten, die krijgen natuurlijk ook als eerste kans om daarvoor iets voor te bedenken. En Den Haag is een van de meest gesegregeerde steden van Nederland. Mm-hmm. Wat ook heel interessant maakt omdat er zoveel nationaliteit zitten. Maar ook, en culturen ook echt, verschillende culturen. En ik zei van ja, wat je gewoon moet doen eigenlijk is dat je zorgt dat in ieder geval elk van die clubs op een of andere manier daar aan bod komt. En dat ze allemaal daar een eigen feest hosten.
Maar dat is het plan. Een soort, die periode wordt opgetopt in allemaal dagen en allemaal verschillende initiatieven gaan.
Volgens mij is er nog niet echt een plan. Maar als je het dus hebt over dromen of zo, of dingen die ik echt graag zou willen doen. Ja, ik zou dat wel meer, die bruggen wel meer willen slaan.
Dat is nu 2020.
Ja.
Dan moet je me wel even bellen, denk ik.
Ja, goed. Ik heb net vorige week eerst gesprek over gehad. Dus ik dacht in eerste instantie gewoon, doe het dan gewoon als Den Haag. Het is natuurlijk een landelijk ding, dus misschien...
Ja. Nou ja, het is wel tof, want je kunt daar natuurlijk wel... Het heeft zo'n krachtige connotatie, dat het Binnenhof...
Ja, het is gewoon
toch
het is symbolisch.
Internationaal ook,
het
toch?
Is gewoon heel symbolisch,
Het is iets waarmee je wel een soort... Ik kan mij ook voorstellen dat ze wel om PR-overwegingen zullen nadenken over wat ze daar wel en niet neerzetten.
Nee, natuurlijk. Maar ja, goed, dat is dan... Kijk, dat is wel met de club waar ik mee mag werken. Is het wel zo dat je natuurlijk op dat punt heel veel kan doen. Gewoon zorgen dat die randvoorwaarden kloppen. En zo.
Ja.
Maar goed, het is natuurlijk absoluut een ideaal event. Maar het lijkt me wel mooi. Dat soort dingen lijken me wel mooi om ook op een grotere schaal te doen.
Ja. Maar je zit niet te denken aan een soort festival voor 1 miljoen mensen of zoiets.
Nee, op zich niet.
2 miljoen mensen.
Nee, kijk, ik bedoel... toch wel leuk. Dat is niet iets waar ik mee bezig ben. Het gaat me voor mij meer over inhoud dan over...
De grote.
Omvang, ja. Ja, toch wel.
Festival in de lucht.
Zo, dat soort dingen. Ik heb bijvoorbeeld ontdekt dat als je een booreiland... Of meerdere booreilanden. Er zijn natuurlijk heel veel booreilanden die gewoon vrij zijn.
Ja, hier ben ik sowieso al bij.
Ja, dus dat je gewoon een heleboel booreilanden verzamelt. En die ergens naar internationale wateren...
Boring Fest.
En dat je ze daar neerlegt. Want internationale wateren gelden in principe geen wetten, weet je wel. Dus dan kom je ook in een hele interessante zone.
Met wapens en zo.
Ja, alles wat je daar naartoe brengt. Ergens onderweg moet je dan toch... Maar anyway, er zijn ook wel weer prikkelende
ideeën. Het is wel vet, ja. Ja, ik zat nu in... Ik zat in een vliegtuig.
Dat was dan weer op Burning Man. Er lag er gewoon een enorme Boeing gewoon all over.
Maar die ging niet vliegen?
Ging niet meer de lucht in. Nee.
Dat zou ook wel lijp zijn.
Ja. Wie weet, komt het nog. Ja.
Is er ruimte eigenlijk voor mensen? Kunnen mensen een soort van dit soort ideeën gewoon opbrengen? Hebben jullie een soort ideeënbus?
Ja, we hebben een paar jaar geleden hebben we de Grand Prix gedaan. Dat was €50.000. Dat is echt een mega bak geld. Ook voor festivals dit. En die hebben we uitgezet voor het beste idee. En,
oh, really?
En dat was heel tof. Dus toen kregen we hier een heel groot watergordijn op.
Die mensen kregen budget om het te doen?
Ja, en plus ons. Weet je wel, onze technisch producent is een mastermind. Weet je wel, dus als je met hem dingen kan ontwikkelen.
Oh ja,
dat soort dingen, dat krijg je ook. Dus, en ik zat er wel aan te denken, toevallig vorige maand, van, ja, het zou wel goed zijn om dat weer te gaan doen. Weet je wel, want het is toch een... We doen heel veel kleinere dingen. Je kan hier in de bank kun je aanmelden met je eigen workshop. Zo van, we hadden hier gisteren iets met bijvoorbeeld dat je allemaal leuke dingen. Drumbands, whatever. Als jij gewoon iets kan, of Aikido werd hiervoor gegeven. Ik vind het heel tof. Kijk, dat is het enige wat ik echt wens voor dit festival. Is dat we gewoon een soort actief zijn met z'n allen, weet je wel. Dus dat het niet zo is van, ik kom hier en entertain me, weet je wel. Maar gewoon, hey, luister, weet je, we maken het met z'n allen dus... Weet je wel, porterparties. En dat is best lastig omdat je altijd met schaal te maken hebt. Want er zijn ook gewoon heel veel mensen. Dus je moet dat even... Maar dat soort dingen vind ik wel essentieel. Dat maakt het gewoon leuker. Als jij zelf je steentje bijgedragen ergens aan of zo... dan zit je gewoon lekker erin of zo.
Ja. Maar om even weer terug te gaan naar de 10 stappen. Wat zou je zeggen, overkoepelend is het allerbelangrijkste dat jij, dat je, terugkijkend, dat je op een plek bent, bent gekomen waar je dit bent kunnen gaan doen?
Nou ja, toch wel, het is toch wel een soort streven. Het gaat toch wel om een soort streven wat je hebt van een soort drive dat je denkt van ja, ik wil gewoon die kant op en ik wil bij me, en ik wil de wereld mooier maken, weet je wel. Even, om het even echt hippie te gooien. Maar ook alleen maar onder voorwaarde dat het werkt. Dat is altijd bij mij wel echt essentieel geweest. Het moet werken. Als het niet, je kan wel dingen willen omdat het een mooi ideaal is, maar daar gaat het niet om. Weet je wel? Het gaat om dat het werkt, want dan heeft het impact. Dus die combinatie eigenlijk.
Anders, zoals Extins het omschreef, ben je gewoon die dorpsgek die op de rotonde het verkeer staat te regelen.
Ja, wat trouwens ook wel tof is.
Ja. Shout-out naar die mensen.
Ja, man, ik heb een zo'n gozer, die kom ik altijd tegen met Pinkpop. En in de laatste jaren ken ik hem ook best wel goed. En die was hier dan ook. En dus ik heb altijd hele fijne gesprekken met hem, weet je wel. Dus het is gewoon een topper. En hij is blij met waar hij is. En ik ben blij waar ik ben. En dus,
maar hij staat op de rotonde het verkeer te regelen?
Ja, hij staat nu voor de deur.
Vanuit eigen initiatief?
Nee, hij werkt voor... Okay. Je bedoelt die guy. Ja. Het eigen
dat is wat Extins bedoelt in ieder geval.
Ja, precies. Ja, dat is ook mooi.
Die
dat
persoon die mooi. Gewoon in het...
Love that. Ja. Dat soort dingen geniet ik van, ja.
Cool man, thanks Ieder.
Ja, jij ook bedankt, Finn.
Laten we straks nog meer water drinken samen.
Ja, dit is echt een waterdrinkdag.
Cool.
Ja.
Thanks. Dames en heren, Ieder Kofferman. Applausje. Dit was Wilde Aarde Podcast. Live vanaf Down the Rabbit Hole. Bro. Did it.
Ja, cool.
Yes. Dames en heren, dank jullie wel voor het luisteren naar wederom een klein stukje Revolutie Wilde Haren, de podcast live vanaf het Down the Rabbit Hole Festival, waar we ook een Wilde Haren terrein hebben. En wellicht als je dit luistert, ga je nog genieten van dat terrein of ga je morgen nog genieten van dat terrein? Zo niet, dan heb je wellicht gemist. Of was je erbij en luisterde je nu gewoon terug in de week die erop gevolgd is. In ieder geval bedankt voor het komen en bedankt voor het luisteren. Ga nog even naar patreon.com/wildeharen om ons te supporten. Doneer daar €3 per aflevering om het voortbestaan van de revolutie te waarborgen. Dat zouden wij uitermate appreciëren. En natuurlijk kun je ook even gaan naar youtube.com/wildeharenpodcast, instagram.com/wildeharenpodcast, twitter.com/wildeharenpc of de iTunes podcast app om daar te abonneren op Wilde Haren de podcast. Like, comment, zeg, praat, aanschouw, luister, leef. Bestaan.